En mijn gast vandaag is Aya Sabi.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast Aya Sabi, de schrijfster van het boek Half Leven, dat ik uitstekend vond, maar waar ook veel negatieve reactie op kwam, vertelt ze in deze podcast. Het is het verhaal van drie generaties vrouwen in Marokko en in Nederland. Aya Sabi heeft ook een verhalenbundel gepubliceerd, Verkruimeld Land, en ze schreef het juli deeltje van de maandenreeks van uitgeverij Das Mag, met elke maand een nieuw klein boekje. Ze geeft ook les in Genk. We waren voor deze aflevering uitgenodigd in boekhandel De Slechte op de Wapper naast het Rubenshuis in Antwerpen. We kregen een plekje tussen de antiquarische boeken voor kasten vol zeldzame oude uitgaves. Geweldige plek. Aya Sabi kiest drie boeken waarvan ze één niet gevonden heeft omdat ze net een week voor ons gesprek verhuisd is. Ze zegt dat boeken de zin van haar leven zijn. Ze vertelt hoe ze als kind heimelijk in bed las en dat ze net een cassetje ontdekt heeft waarop haar grootvader en haar grootmoeder te horen zijn die niet konden lezen of schrijven. Ze vertelt het straks. Abonneer je op deze podcast als dat nog niet gebeurd is. Dat kan gewoon in de app waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering van de podcast. En bij Apple Podcasts en misschien ook op andere plekken kan je sterren geven en een recensie schrijven over de podcast. Doe dat zeker, want daarmee help je meer mensen deze podcast ontdekken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Aya Sabi.
Nee, ik had een keertje meegedaan aan zo'n campagne rond boeken. En toen had ik een foto gemaakt van mijn boekenkast. En toen reageerde er iemand van, ja, maar al die boeken moet je wel terugbrengen naar de bieb. Of weet je niet hoe een bieb werkt? Dus het leek alsof ik al die boeken gestolen had. Maar ik had ze gewoon tweedehands gekocht in de campagne van 11-11-11. Dus ik had ook nog eens het goede doel gesteund. En boeken voor 1 euro mee naar huis genomen. Dus het was vooral tweedehands. Maar als schrijver weet ik natuurlijk dat het ook heel belangrijk is om boeken nieuw te kopen. En sinds kort verdien ik iets meer, dus kan ik dat af en toe eens doen.
Ja, ja. En kan je zo een boekenwinkel zoals deze binnenlopen en buiten gaan zonder iets mee te nemen? Lukt dat?
Dat is heel moeilijk. Ja, omdat ik denk van ja, ik ben hier nu toch.
Ja, je bent er nu toch.
Ja.
Ja, dus dat wordt een probleem. We zijn echt omringd door de antiquarische boeken. Jan van de winkel. Antiquarische boeken. Dus is echt zo, ik zag al zo Timmermans en zo. Wat staat daar bij jou? Kestreuvels. Klaus. Hier staat echt Klaus Sonetten. Ontmoeting met Simon Vinker. Hier staan echt, de schatten staan hier vlak bij ons.
Ah ja.
Dus we moeten voorzichtig zijn. Zeg, vertel eens over de betekenis van boeken in je leven.
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor jou?
Ik denk echt dat het de zin van mijn leven is. Dat klinkt heel groot.
Ja, dat klinkt redelijk groot, ja.
Ik heb al op jonge leeftijd iets gevonden wat mij enthousiast maakt en wat ik belangrijk vind. En dan dacht ik van ja, daar moet ik iets mee doen. Want ik denk dat er heel weinig dingen zijn die mij zo een gevoel van voldoening geven. Als iets lezen dat zo hard aansluit bij mij, bij wat ik denk, wat ik voel. Schrijven, dat eens lukt na heel veel pogingen. En dat je het dan echt hebt van dit is wat ik wil verwoorden. En dan sinds kort heb ik ook nog ontdekt dat ik er heel veel van hou om mensen aan het schrijven te krijgen. Dus ik geef les en het brengt mij eigenlijk zelfs meer voldoening als mijn leerling iets schrijft dan als ik het zelf doe. Want dan ben ik er deel van geweest, maar heb ik niet heel veel moeite moeten doen.
Maar dat zijn wel inderdaad wel grote woorden, de zin van je leven. Maar waar krijg je dan voldoening van in het lezen, als we dat stukje pakken?
In het lezen, die menselijkheid. Omdat fictie is zo'n mooi genre of medium waarin oordeel achterwege blijft. En dat vind ik heel mooi, omdat ik dat in heel weinig andere dingen zie. Dat we als mens niet oordelen. In fictie is het vooral een nabootsing van de realiteit. Het ligt er natuurlijk aan wat je leest en wat je belangrijk vindt. Maar voor mij is het heel erg belangrijk om al die diep menselijke gevoelens op papier te lezen en te voelen alsof ik erbij ben geweest. Terwijl het meestal geschreven is door mensen die misschien zelfs al dood zijn en die ik niet heb gekend en die mij niet kennen. Maar het is toch een verbondenheid.
Mm-hmm. Waar lees je het liefst?
Ik heb niet echt een specifieke plek waar ik graag lees, maar ik ben heel snel afgeleid. Dus als ik bijvoorbeeld in de trein lees, dan heb ik wel een koptelefoon nodig die zo van die meditatieve geluiden produceert. Maar ik lees toch wel het liefst voordat ik ga slapen. Ja. Omdat ik dan ook voel van, ik kom tot rust en dan val ik ook makkelijker in slaap.
Oké. We gaan eens kijken welke drie boeken jij gekozen hebt voor deze podcast. We gaan het ook over jouw eigen boek hebben. Een paar boeken, maar vooral over half leven, jouw eigen boek. Jouw eerste boek heb je niet bij.
Nee.
Waarom niet?
Ik ben pas verhuisd en ik dacht dat die ergens lag en die lag er niet. Dus het kan ook zijn dat ik hem heb uitgeleend, dat weet ik niet.
Maar wat is pas verhuisd?
Een week geleden.
Een week?
Ja.
Proficiat, mag ik vragen van waar naar waar je verhuisd bent?
Ik ga niet zeggen naar waar ik verhuisd ben. Maar ik ga wel zeggen dat ik een tijd lang in Leuven heb gewoond. En dat ik Limburger ben.
Ah ja, ja. Oké, goed. Maar goed, jouw eerste boek dat je dus niet gevonden hebt, want dat zat ergens in een doos of uitgeleend, dat weet je niet. Mm-hmm. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is Het jaar van de olifant van Leila Abou Zeid. Dat is een Marokkaanse auteur. Ja.
Oké, en waarom heb je dat gekozen? Vertel eens. Wat is dat voor een boek?
Het is een heel kort verhaal. Eigenlijk, voor mij, volgens mij was het zelfs deel van een verhalenbundel, maar is het dan ja, heb ik het gevonden in een publicatie apart met een inleiding. En het vertelt het verhaal van een Marokkaanse vrouw die net na de onafhankelijkheid tussen 1956 scheidt van haar man. Of hij scheidt eigenlijk van haar, dus hij geeft haar haar papieren terug. Zo wordt het verbeeld in het boek. En zij gaat dus als gescheiden vrouw terug naar het dorp van haar ouders, waar ze een kamer heeft geërfd ooit. Daar is niemand meer, maar ze zit daar alleen in die kamer. En het is deels autobiografisch. En het gaat een beetje over een vrouw die in de verzetsbeweging heeft gezeten. En die Marokko is net bevrijd, onafhankelijk. En haar man vraagt eigenlijk van haar om zich Frans te gedragen. Om zich te ontsluieren. Om mee te gaan naar zijn recepties. En hij heeft zoiets, en zij heeft zoiets van, wat had het dan allemaal voor zin om ons onafhankelijk te verklaren. En om onze vrijheid uit te roepen als we dan het gedrag gaan imiteren. En zij schreef ook in het Arabisch en niet in het Frans. En het is het eerste boek dat vertaald werd naar het Engels. De eerste Marokkaanse roman van een vrouw die vertaald wordt naar het Engels.
En wat heeft dat dan gedaan met jou? Waarom was je daar onder de indruk? Of wat heb je daarmee gedaan met dat boek?
Dat boek was heel belangrijk voor Half Leven.
Ja, Half Leven, jouw roman, deze roman. Ja.
Omdat ik toen op zoek was naar vrouwen die, die deel waren van de Marokkaanse onafhankelijkheidsbewegingen. En deze vrouw zat er niet alleen middenin, ze schreef er ook over. En dat vond ik heel bijzonder, omdat ik door haar een heel aantal andere vrouwen heb leren kennen. Ja, niet persoonlijk, hè, maar ik voel me diep verbonden met iedereen die schrijft.
Duidelijk.
Heel andere vrouwen heb leren kennen die die geschiedenis mee hebben gemaakt. En voor mij is mijn personage van Lille Turia dus voor een deel op haar gebaseerd, op wie zij was.
Jouw grootvader heeft in Nederland gewerkt, mm-hmm. is van Marokko naar Nederland gekomen, klopt hè? Ja. En heeft in kaasfabrieken gewerkt, of, klopt hè?
Ja.
Je lacht wel, lach.
Omdat je je research goed hebt gedaan. Dat zijn mensen voor wie je moet oppassen, hè?
Story of my life. maar wat mij zo fascineert aan het verhaal van jouw grootouder is dat jouw grootmoeder in Marokko bleef, hè?
Mm-hmm.
En dat ze communiceerde met cassettes.
Ja.
Is juist, hè?
Mm-hmm.
Omdat zij niet konden lezen of schrijven.
Mm-hmm. Ja. En ja, ik vind dat ook moeilijk om erover te praten.
Waarom
vind
je het moeilijk?
Ik heb onlangs een cassettebandje gevonden. Dat was de eerste keer dat ik er echt naar geluisterd heb. Dus ik hoorde wel altijd van ja, cassettebandjes. Maar ik wist niet wat erin stond. En ik heb laatst een cassettebandje gevonden. En al helemaal beluisterd. En dat was wel heel bijzonder. Want mijn grootouders zijn ook niet meer in leven. En wat ik vooral zo bijzonder vond, was dat de stem van mijn grootmoeder zo anders klonk. Echt, ze was toen jong. Moet, ik weet niet, jaren 70 zijn geweest. Dat ze echt als een klein meisje aan het zagen was van ja, ik kom naar Nederland. Hè. Ik ga ervoor zorgen dat iemand mijn vliegtuig boekt. Omdat ze hem gewoon miste, omdat ze bij hem wou zijn. En dat vond ik zo lief, zo meisjesachtig. Zo. Ze klonk echt als een heel jonge vrouw. En je hoort iemand op een manier, op een andere manier dan dat je haar gekend hebt zelf.
En heb je hem dan ook gehoord op het cassettebandje? Ja?
Ja, op een ander cassettebandje.
Ah, oké, okay, goed ja. Ja.
Ja. Dus het cassettebandje heeft, ik weet niet hoeveel minuten, misschien een uur of zo, dat je kan opnemen. Dus mijn oma had waarschijnlijk 55 minuten gepraat en dan mochten alle kinderen zo 5 minuten nog
echt,
even
echt,
hallo zeggen. Ja,
echt,
ja,
echt, dat, ja. Dat was een heel bandje vol dat die babbelde dan.
Ja. Dus die vertelde hem wat er was gebeurd en over het huis dat ze aan het bouwen waren en over mijn oom die geld had gegeven aan een bouwvakker. En die bouwvakker was er vandoor gegaan. Dus van dat soort dingen.
Echt de verhalen van thuis. Ja.
Ja.
Wat ik op zich heel bijzonder wat je nu vertelt. Heel emotioneel lijkt mij ook. Om je de stem van je overleden grootouders te horen in zo'n gevoelige situatie. Als van dat ze in twee andere landen zijn. Met, op een moment dat. Dat veel verder van elkaar was dan nu. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat was nodig omdat zij niet konden lezen of schrijven. En dan wordt de kleindochter schrijfster.
Mm-hmm.
Is dat niet ongelooflijk speciaal? Of was dat niet speciaal voor die mensen?
Ik weet het niet. Mijn werk is heel belangrijk voor mij. En ik vind het ook heel moeilijk soms om me voor te stellen zonder over mijn werk te praten. En ik vind dat eigenlijk iets heel negatief. Omdat ik soms denk van ja, wie of wat ben ik dan buiten mijn werk? En natuurlijk is het heel mooi, hè, want ik zeg net, het is de zin van mijn leven. Maar tegelijk praat ik daar eigenlijk niet zoveel over met mijn familie. Of voor mijn familie ben ik gewoon Eya. En ik ben ook iemand die eigenlijk niet zoveel vertelt. Van ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan of ik ben daar geweest. Mijn familie is heel trots op mij. Dus dat voel ik wel. En dat, daar voel ik me ook heel ongemakkelijk soms over.
Ongemakkelijk?
Ja.
Waarom ongemakkelijk?
Omdat we dan ergens zijn en dan zegt mijn nicht bijvoorbeeld van ah ja, maar hij is deze week in de krant geweest. En dan, ja, voor mij is dat niet bijzonder. Of zoals andere mensen ander werk hebben, heb ik dit werk. En ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Dat ik dan, ik wou schrijver worden, maar ik vergat dat er dan mensen waren die me gingen lezen. Ik praat niet zoveel over mijn werk thuis. Dus ook het feit dat ik schrijver ben. Mijn grootouders waren gewoon dol op mij. Omdat ik ook grappig ben. Hè? En ik probeer het gezellig te maken waar ik kom.
Jij, ja, grappig.
Ja. Ik ben nu nog niet mijn best aan het doen. En dat vind ik veel belangrijker.
Ja, maar de symboliek is wel mooi, hè?
Ja, en die symboliek zit voor een deel ook in half leven. Omdat de grootmoeder zei dat ze een verhaal dat niet verteld raakt. Dan de moeder die schrijft brieven. Dus die kan al schrijven, maar ze wil niet dat die brieven gelezen worden. En dan de kleindochter, ze schrijft essays. En ze is heel scherp in haar verwoordingen. Ze is ook heel iemand die heel kwaad is, omdat er heel veel pijn onder zit. Hè. Maar het is niet per se omdat ze dingen kan zeggen en dingen kan schrijven, dat ze ook iets heeft om over te schrijven. Want het gaat juist over het feit dat zij het verhaal van haar grootmoeder niet kent. En dat zij niet weet wat te schrijven. En daarmee wilde ik aangeven van oké, er is een evolutie gebeurd in taal. Maar dat betekent niet dat die vrouwen verder zijn geraakt. Misschien is die taal juist haar gevangenschap, omdat ze juist rationele antwoorden wil op vragen. Terwijl die grootmoeder een trauma beleeft en zichzelf eigenlijk probeert te helen door te koken, door heel lijfelijke dingen.
Ja, oké. Je moet echt, als je het nog niet gelezen hebt, je moet echt lezen. Dat is echt heel goed. En je snapt dit allemaal als je het gelezen hebt. Maar het is moeilijk om het te snappen als je het niet gelezen hebt. Hè? Zwaar, mm-hmm. Denk ik. Goed, dat is, maar heel, heel interessant.
Lezen. Je kan het er ook uitknippen. Hè?
Wat? Uitknippen?
Ja, deze hele uitleg als het niet.
You wish. Jouw eerste boek, Het jaar van de olifant, van Leila Abouzeid. Zeg ik het goed, Abouzeid? Dat was eigenlijk toch wel een deel research voor jouw eigen boek, hè? Zo zeg ik het goed, hè?
Ja. Ja. Maar ook gewoon toevallig gevonden.
Ook gewoon ook een goed boek. En ja. Blij dat je dat gelezen hebt.
Ja,
zo,
zeker.
Oké, goed. We gaan naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek? Dat heb je wel gevonden in de verhuis?
Ja, want ik heb het ook pas gekocht. Het is van de Palestijnse schrijver Adania Shibli. Een klein detail.
Wat is dit voor iets? Of misschien eerder even zeggen, wie is dit?
Ja, dus Adania is een schrijver die heel erg in de belangstelling is gekomen de afgelopen weken. Omdat ze een prijs ging ontvangen in Frankfurt. Net na de heropflakkering van wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En die prijs zou ze dan wel krijgen, maar niet meer op de boekenbeurs in Frankfurt. Dus de ceremoniële uitreiking werd geschrapt.
Weet jij waarom ze die prijs dan niet kreeg? Waarom dat de officiële reden was?
De officiële reden was een hetze die ontstaan was door een Duitse krant die dus over haar boek had geschreven dat ze Israël neerzet als een moordmachine. Wat ze absoluut niet doet. Maar ook vond ik het interessant omdat het boek al eerder verschenen is. Dus het is verschenen in het Arabisch, het is vertaald naar het Engels. Het werd met veel lof ontvangen. Een aantal jaar geleden, ik denk in 2021, als ik me niet vergis. Ze was zelfs geselecteerd voor de Booker Prize. Dat is een van de grootste, dat is volgens mij het grootste wat je kan ontvangen. En toen was het allemaal goed. En nu dat er opeens iets gebeurt waar ze helemaal niets mee te maken heeft, is het opeens een gevaarlijk boek.
Een probleem. Ja.
Een probleem, inderdaad. En dat vond ik juist zo mooi, die kracht van boeken, dat ze iets kunnen zeggen over gebeurtenissen die nog niet gebeurd zijn.
Ja, want dit is natuurlijk dus van voor de oorlog, uiteraard. Mm-hmm. Maar jij hebt het wel nu net gelezen, dacht ik, hè, toch?
Ja, want het is ook volgens mij niet zo lang geleden verschenen bij uitgeverij Copernic in het Nederland.
Okay. En vertel eerst eens misschien zo'n beetje over het boek zelf. Waar gaat het over? Wat is het? Is het een roman of wat is het voor iets?
Ja, het is een roman. Het is een heel korte roman waar je zo... Ik wil niet zeggen zo doorheen bent, want er gebeuren ook wel veel dingen in. Maar het vertelt het waar gebeurde verhaal van een Palestijns Bedouïne meisje dat in 1948 verkracht en vermoord wordt door Israëlische soldaten. En dat verhaal is waar het gebeurt. En dan wordt het verteld door de ogen van de soldaat die het gedaan heeft. Die volgen we voor een week. En dan daarna volgen we een vrouw nu in hedendaags Palestina die naar bezet gebied moet. Dus heel erg veel grenzen moet over en het laat een beetje zien van hoe het leven nu is voor Palestijnen daar, om achter het verhaal te komen. En daar speelt de auteur, zonder te spoilen, ook weer met dat idee van waar vinden we dat verhaal nog terug? En vertellen officiële kanalen dit verhaal nog? En waar moet ik zoeken als ik op zoek ga naar zo'n schrijnend, vies verhaal?
Beetje zoals jouw eigen, wat je net zei over je eigen boek ook. Hè? Een beetje het verborgen, verdwenen verhaal. Het verhaal dat niet verteld wordt.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Als je dit vertelt, begrijp ik nu ook de problematiek, dat het door de oorlog plots een problematisch boek wordt. Maar je suggereerde het net al, ze neemt geen standpunt in. Ze neemt standpunt in, maar ik wil zeggen, het is geen politiek boek, of wel?
Dat vind ik juist zo interessant, want ik kreeg ook al te horen van iemand van, ja, ze neemt geen standpunt in. En... dat is juist wat ze absoluut wel doet.
Dat is wel, ja.
Ja, maar ze vertelt de droge feiten. En ze neemt standpunt in natuurlijk door het verhaal te vertellen. Dus in die keuze neemt ze wel standpunt in. En als die feiten hard zijn, dan is dat heel erg jammer. Maar ze zijn wel gebeurd. En dat is denk ik het schrijnende dat we vergeten. Ze neemt absoluut wel standpunten in, maar ik denk dat dat afhankelijk is van de interpretatie van de lezer, hè? Wat die leest. En soms heb je als schrijver niet meer nodig dan de realiteit. Ik heb ooit een non-fictieschrijver ontmoet die me vertelde dat ze geen fictie schreef, omdat ze de realiteit eigenlijk veel interessanter vond. En ik denk dat in zo'n gevallen dat je niet kan verzinnen soms hoe vreed mensen kunnen zijn.
Ja. Je hebt het boek gelezen omwille van de hetze?
Ja. Dus ik heb het gelezen omdat ik denk van ja, als het zo niet gelezen mag worden, dan denk ik wel dat er iets belangrijk in staat. Dit bewijst ook dat wat er nu speelt in Gaza, wat eigenlijk gewoon een genocide is, wat er nu speelt, dat is niet iets wat er nu speelt. Dat speelt al sinds 1948. En ik denk dat we dat als mensen heel snel vergeten, dat dat opgestapelde problematiek is en dat dat nergens naartoe leidt dan naar zoveel bloedvergiet. Denk graag aan de wereld als een dominoveld, waarin als er ergens een blokje valt, dat dat niet anders kan dan dat gevoeld wordt overal op de wereld. En ik denk daarom dat het goed is om alles wat er gebeurt in perspectief te plaatsen, en in een historisch perspectief en een menselijk perspectief. En dat we ons daarom de vraag moeten stellen van tot wanneer stopt dit? Of wanneer is het nooit weer?
Oké. Heb je als kind veel gelezen?
Ja, heel veel. Ik ben soms jaloers op dat kind dat zoveel las, want dat doe ik niet meer.
En hoe komt... vertel eerst eens, van hoe was het, waren er boeken in huis dan?
Nee. Er waren geen boeken in huis, maar mijn moeder die heeft wel ooit als administratief bediende gewerkt bij de bibliotheek. En toen kreeg ze ook weer die afgevoerde boeken, mocht ze meenemen. Dan las ze ze voor. En ik vond verhalenverzinnen geweldig. Dus ik weet nog dat ik in groep 2, dat is de tweede kleuterklas of zo. Bestaat dat?
Ja, bij ons bestaat tweede kleuterklas, ja.
Ja, dus ik denk
maar tweede... is dat groep 2? Ah, ja, ik weet dat niet. Okay.
Ja, dan ben je zo 5 jaar.
Ja, ja. Dus dan tweede of derde kleuterklas. Derde kleuterklas, zeker. Denk ik. Maar die, want jij woont toen in Nederland, denk ik.
Ja. Dan had je zo van die kijkboeken, dus daar keek ik altijd in en dan verzon ik verhalen. En ik weet dat als ik naar groep 3 ging, dus dat is het eerste leerjaar, dat ik tegen mijn moeder zei van, ja, maar hoe doen mensen dat lezen? En ik ga dat nooit kunnen. En toen bleek dat ik het toch kon. Maar ik vond het echt magisch.
En als je zegt, ik verzon verhalen, je vertelde die dan of zo tegen mensen? Hoe ging dat dan?
Nee, want ik was heel stil. Ik was een heel stil kind. Dat is hoe ik mezelf herinner. Maar ik heb ook een herinnering dat ik me aan het omkleden was na de gymles en dat de juffrouw zei, hey, je stopt toch eens met praten en kleed je om. Omdat ik altijd te laat was, dus misschien was ik toch niet zo'n stil kind.
Toch niet zo stil.
Ja, dus ik weet het niet zo goed. Maar ik was wel heel erg verlegen en ik zat veel in mijn hoofd. En dan gingen we naar de bieb, dus elke week. En elke week nam ik 10 boeken mee naar huis en die las ik dan allemaal. En ik had ook zo'n koortje boven mijn bed dat met de lamp verbonden was. Dus dan, dan ging ik, voordat ik ging slapen, las ik eigenlijk urenlang door totdat mijn ouders naar bed gingen. En dan deed ik het licht uit en verstopte ik het boek onder mijn bed. En dan deed ik alsof ik sliep.
Wauw.
Ja, ik was eigenlijk een heel lief kind, hè, want het is het ergste wat ik heb gedaan.
Dat is het ergste.
Ja.
Valt zo mee, inderdaad. En je zegt dat je jaloers bent op dat kind. Hè?
Mm-hmm.
Hoe komt het dan dat je minder gaan lezen bent?
TikTok. Nee, grapje. Nee, grapje, want ik zit niet op TikTok.
Zit je niet op TikTok?
Nee, ik heb een fake profiel. Ik denk, we zijn afgeleid. Ik denk dat het dat is. En ik hoor nu wat volwassenen vroeger tegen mij zeiden van, ja, je moet nu studeren en nu dingen doen, want later kopzorgen en dan is je hoofd heel vol. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel voel, al probeer ik ook daarmee om te gaan.
Sorry, wat voel je?
Het feit dat ik... dat ik minder geconcentreerd ben, dat ik meer afgeleid ben.
Door sociale media en zo bedoel je echt, hè? Online?
Sociale media en ook dingen die ik moet doen, ja. Bijvoorbeeld werken en zo. Ja, boodschappen.
Boodschappen werken.
Ja, de vaat afruimen. Dus van dat soort dingen, dat het leven dan hectischer wordt. En tegelijk probeer ik me daartegen te wapenen. En dat lukt niet altijd even goed. Terwijl, het is een visueuze cirkel. Het is dat idee of die quote van... je moet elke dag een half uurtje mediteren. En als je geen half uurtje hebt om te mediteren, dan moet je een uur mediteren. Dus dan heb je het meer nodig. Dus ik vind het ergens ook jammer. En ik ben zo afgeleid omdat ik zoveel verschillende dingen tegelijk doe, dat ik nu... het narratief aan het veranderen ben in mijn eigen hoofd. En tegen mezelf zeg van, lezen is het beste wat ik kan doen. Want vroeger was dat misschien ontspanning. Dat was nog altijd goed voor me. Maar ik wil graag een goede schrijver zijn. En om een goede schrijver te worden, moet ik veel lezen. En zo kan ik dat schuldgevoel... Niet per se schuldgevoel, maar gewoon dat stemmetje dat tegen mij zegt van, ja, maar je moet dat nog doen en dat nog doen, dat is veel urgenter.
Ja.
Ja.
Je maakt het van het lezen iets dat urgent is en dat nodig is en dat je moet doen voor je werk. Bijvoorbeeld.
Ja.
Zo van. Ja, dat is ook zo. Hè? Ja, dus dat klopt ook wel. Zeg, je hebt biomedische wetenschappen in Maastricht gestudeerd, toch?
Ja, gestudeerd, maar niet afgemaakt.
En niet afgemaakt. Wat wou je toen worden?
Ik denk dat ik niet echt per se iets wilde worden, maar dat ik het gewoon heel interessant vond. Dat ik het daarom koos. En omdat ik toen nog niet echt carrière had met schrijven of zo, dacht ik van ja, dat schrijven, dat doe ik wel on the side. En ja, maar ik ben zo iemand, ik heb een beetje een neurodivers brein, dus ik hou dat ook niet vol, dingen die ik niet razend interessant vind, kan ik niet doen. Mm-hmm. Dus ik ben ook heel slecht in het beantwoorden van mails en administratie, van dat soort dingen. Daar moet ik mezelf echt toe dwingen. Dus ook met biomedische wetenschappen was dat ja, gedoemd om te mislukken.
Oké. En vrij recent ben je dan islamkunde gaan studeren, dacht ik, in Leuven? Of doe je dat nog altijd, of is dat niet meer? Of?
Ja, dat is toch al 5 jaar geleden. Ik zit nu in mijn laatste jaar.
Ah, je doet dat nu nog?
Ja.
Want het is niet dat je dat meteen daarna, na die biomedische gedaan hebt, toch?
Jawel.
Toch?
Pardon. Ja.
Sorry.
Ik ben nog maar 27. Hè?
Ben je nog maar 27?
Nee, grapje, ik ben 28. Al 3 weken.
Je bent net 28 geworden, proficiat.
Dank je. Ja, maar ik vind het echt leuk om...
Om 28
te zijn. Er is geen alternatief, hè?
Nee, hè?
Nee.
Je hebt zo weinig keus daarin. Dat is echt triestig. Maar zeg maar, en waarom wilde je dan Arabistiek en Islamkunde studeren? Dat ligt aan de ene kant heel ver van, laten we zeggen, biomedische wetenschappen.
Mm-hmm.
Maar wil je daar iets mee doen? Of is dat gewoon ook, zoals je zegt, bij biomedische, uit interesse?
Ja, ja. Dus het is vooral uit interesse. En ik wil graag de Arabische taal onder de knie hebben. Maar dat is...
Nou, good luck.
Ja, dat is onmogelijk.
Dat is super moeilijk, hè? Maar, ja. maar je hebt van thuis Arabisch meegekregen of totaal niet?
Ja, ik spreek Marokkaans-Arabisch. Dus in Marokko worden er ongeveer 3 talen gesproken, die heel ver van elkaar afzitten, met daaronder ook nog variaties. En ik spreek dan de Marokkaans-Arabische variant. En nu, in de Arabische wereld, verstaan ze ons steeds meer, omdat... Ja, onze muziek wordt populairder en van dat soort dingen. En ook door de invloed van sociale media. Maar vroeger was het echt alsof je een heel andere taal sprak. Tegen iemand uit Egypte. Of... Omdat, ja, het is niet heel anders. Maar er zijn toch wel dingen die wij echt heel anders zeggen.
Mm-hmm.
En voor mij, als ik dan standaard Arabisch spreek... Wat zo het overkoepelende Arabisch is, dat geschreven wordt, maar nergens echt gesproken. Dan voelt het voor mij alsof ik zo... Dan voelt het geforceerd. En dan denk ik, dat is zo een beetje met, zoals als je Nederlands bent en Duits spreekt. Dan, het lijkt er heel erg op, maar het is toch anders. En dan, dat vind ik veel moeilijker dan een taal die helemaal verschilt.
Mm-hmm.
Dit mag je er ook uitknippen.
Wat wil je?
It makes no sense.
Wat wil je daar nu mee zeggen eigenlijk? Allee, heel interessant, maar wat wil je in godsnaam mee bedoelen?
Nee, omdat het dan lijkt alsof je Nederlands praat met een heel sterk accent. En dan weet je niet, is het juist of ben ik mij dit gewoon...
Ja, ik ben mijn eigen vraag eigenlijk gewoon vergeten. Dus dat.
Dat was of ik thuis uit heb meegekregen.
Ja, ja, maar eigenlijk wil ik weten waarom dat je Arabistiek en islamkunde studeert.
Ah ja, omdat ik
echt,
het Arabisch...
Je bent echt grappig.
Dank je. Ja, het is met momenten. Omdat ik het Arabisch heel mooi vind.
Echt?
En, ja, okay. En onder de knie wil hebben, omdat ik graag Arabische muziek hoor, omdat ik graag Arabische poëzie lees. Maar ik denk dat echt een levenslang iets is.
Ja, zalig. Ik wil nog iets weten over jouw boekenkast. Of niet bestaande boekenkast, ik weet het niet. Je zei dat je zo, als je thuis komt bij jou, dat je zo precies allemaal van de bibliotheek, of dat was vroeger, je bent nu verhuisd.
Ja.
Hè? Heb je al een boekenkast of nog niet? Of hoe gaat dat gaan?
Ja, ik vind het heel grappig. Als mensen dit luisteren, moeten ze zo bij de morgen het artikel van... Dirk Leijman lezen over mijn boekenkast. En dat is zo een reeks in de morgen. En dan gaan ze bij mensen langs en dan fotograferen ze hun boekenkast.
Ja.
En bij mij staat er zo'n kleine tafel met volgens mij 4 boeken erop. En dan staat er boven de boekenkast van Aya Sawi. Dus dat vind ik heel grappig. Maar ik was toen ook aan het verhuizen.
Je bent meestal aan het verhuizen.
Ja, ja, het heeft even geduurd. Ik heb dat echt gewoon neergezet voor de foto. Dat was echt een setup. Maar...
En nu, wat ga je nu doen? Gaan de boeken in een boekenkast komen? Of?
Ja, mijn partner heeft gezegd dat hij een boekenkast voor mij wil maken.
Wauw.
Dus dat vind ik wel fijn. Want we hebben zo een kamer die zo met zo'n hoek daarin. Zo, ja, gewoon een dak. Het dak. Mm-hmm. En dan zou dat zo een piramidevormige boekenkast worden. Die je nergens kan kopen dus.
En hij gaat dat timmeren voor jou?
Misschien, ja.
Hij zegt dat toch, hij belooft
hij zegt...
dat. Als hij iets belooft, gebeurt dat dan vaak? Of...
Ja, eigenlijk ja. Wel. Ja.
Dat is veelbelovend, fantastisch.
Ja.
Tof. Oké. Okay. We komen van jouw tweede boek. En dat is dit boek. En dat is Adania Shibli. Een klein detail uitgegeven bij Copernic. Dus mooi uitgegeven. Het waren, neem het supermooi. Ja. Bij jouw boek is ook mooi. Dat mag ook heel mooi.
Dank je.
Heel mooi. Maar Copernic, wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Omdat ik denk dat het eerste boek is dat ik heb gelezen dat wordt beschouwd als literatuur. En ik was toen heel jong.
Hoe oud was je?
Ik denk 15 jaar of zo. En ik had het gelezen voor een boekverslag. En ik vond het prachtig. En ik dacht echt van, als ik dit ooit ga kunnen, dan ga ik mezelf een schouderklopje geven.
Had je toen het gevoel van, ik wil schrijver worden?
Ja, ik heb dat altijd al gehad. Sinds dat ik 13 jaar was, dacht ik van, dat gevoel waar een schrijver je mee achterlaat, echt zo, dat geeft heel veel voldoening. En dat zou ik iemand anders gunnen. Als ik dat zou kunnen doen, zou ik dat heel fijn vinden. Zoiets.
En wat is dat gevoel?
Dat je van alles hebt mogen meemaken. Dat je ergens was, terwijl je er niet was. En dat je een ander leven hebt geleefd. Dat andere leven ook heel veel zegt over je eigen leven. Dat vind ik een heel mooi gevoel.
Mm-hmm. 15 jaar, zeg je, toen je Bezonkenrood gaat over de... Ja, hij zit als kleine Jeroen Brouwers met zijn moeder in een kamp in Indonesië. Mm-hmm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, of op het einde van de Tweede Wereldoorlog of zo. En dat is wel een heel heftig boek als je 15 jaar bent, toch?
Ja. Maar ik was... Ja... Ik was ook een kind dat bezig was met heel heftig grote dingen. Ik wou de wereld veranderen, van dat soort dingen. Ik zou mezelf nu een heel vervelend kind noemen van... Ga toch gewoon een spelletje spelen of zo. Bouw een huis in The Sims. Ja, maar ik wilde dan... Want ik ben begonnen met mijn eerste boek toen ik, denk ik, 15 was, 14 jaar. Toen heb ik dus een roman geschreven en het opgestuurd naar heel veel uitgeverijen. Ik kreeg 17 keer dankje, maar dit past niet binnen ons fonds. En dan ben ik gewoon opnieuw begonnen.
Een nieuwe roman?
Ja, met de verhalenbundel.
Ja.
En een van de verhalen in Verkruimeld Land is een vereenvoudigde versie van dat eerste verhaal.
Ja, Verkruimeld Land is jouw eerste boek dat je uitgebracht hebt. Een verhalenbundel, inderdaad. Dus je bent beginnen een roman schrijven toen je dit boek gelezen had.
Ja.
En is het echt door meteen na dit boek?
Nee, dat durf ik niet te zeggen.
Nee, oké. Okay. En wat, weet je nog wat dat voor een roman... Ja, dat weet je nog.
Ja.
De vraag, ik zal de vraag niet stellen, maar waarover ging het?
Ja, de uiteindelijke versie die de verhalenbundel heeft gehaald, is ik weet niet meer wat de titel was van het verhaal, maar het gaat over twee meisjes die graag in het oerwoud spelen en die een beetje ongehoorzaam zijn en die gaan zwemmen 's nachts en dat soort dingen. En dan worden ze bezeten verklaard, een van die meisjes. En dat was gebaseerd op een documentaire die ik heel lang geleden had gezien, toen ik ook weer veel te jong was, over een meisje dat bezeten werd verklaard en dat eigenlijk fysiek mishandeld werd om de duivel uit te drijven. En dat heeft me zo aangegrepen dat ik daar graag iets over wou vertellen. En dus dat is ook wat er gebeurt in Adesina, heette ze. En dat is... Dat betekent in een bepaalde taal, ik ben de taal kwijt, de weg ligt open voor meer. En, dus...
en Adesina is een naam van iemand of is het de naam van het verhaal?
Nee, dat was sorry, het hoofdpersonage in mijn eerste roman. Poging.
Niet gepubliceerde roman.
Nee.
Nee. Zeg, even terug naar Jeroen Brouwers, Bezonken Rood. Je hebt dat dus gelezen, je wou dat ook kunnen, je droomde ervan om dat ook te kunnen. Heb je toen nog dingen van Jeroen Brouwers gelezen?
Ja, maar daar had ik uiteindelijk spijt van.
Waarom?
Nee, ik had dan Geheime Kamers gelezen. En dat was een heel dik, groot boek waar ik heel moeilijk doorheen kwam. En toen was ik nog van mening dat ik me daar doorheen moest worstelen, omdat dat belangrijk was. En nu weet ik van, je hoeft niet alles wat een schrijver schrijft goed te vinden of graag te lezen. Het zal wel goed zijn geweest, alleen het was niet. En dat is ook wat ik fijn vind, als mensen dat kunnen toegeven. Van, er ligt hier iets voor me, wat ongetwijfeld heel erg goed is, maar waar ik geen toegang toe vind. En dat zegt niets over het werk, dat zegt meer iets over mij. Of de interactie met het werk. En Geheime Kamers heb ik dus proberen te lezen. En dat is een heel dik boek, ik heb dat uitgelezen. Ik weet echt niet meer waar het over gaat. Maar ik hou wel van zijn stijl. En ik heb ook andere dingen gelezen die ik wel graag las.
Ja. En heb je dan ook zo... heb je dan hem ook ontmoet of zo? Of niet?
Nee.
Nee.
Okay. Heb jij hem ontmoet?
Ja, ik ben zo een paar keer een handtekening gaan vragen of zo. Wel ja, vrees ik.
En heb je de handtekening gekregen?
Ja, tuurlijk heb ik de handtekening. Ik ben in Nederland in Exel naar het huis gaan kijken waar hij dit geschreven heeft. Dit is mijn favoriete boek aller tijden. Dus ja. ik heb daar heel veel voor gedaan. Maar goed, dus ja, ik heb die een paar keer ontmoet. Ja. Maar nee, ik ben daar gewoon benieuwd naar, snap je, naar hoe ver je gaat om dan dat te leren kennen of zo. Ik vind dat heel fascinerend. Heb je het nog opnieuw gelezen sinds je 15 was?
Nee, maar ik ga het wel na vandaag opnieuw doen.
Waarom na vandaag?
Omdat ik het heb gevonden in mijn verhuisdozen. Nee, maar... Ik heb dat ook met Connie Palme.
En, welk boek?
Al haar werk. Maar... dat boek over... Jij zegt het.
Over Sylvia Plath en ja. Ted Hughes gaat dat. Ja. Ja.
En dat was het eerste boek dat ik van haar las. En dat was prachtig. En ik hou van haar schrijfstijl. Ik hoop dat ik dat niveau ooit ga kunnen halen. Maar ergens vind ik het ook fijn om terug te lezen wat ze eerder heeft geschreven. En te zien wat de evolutie was. En te weten van, je hoeft het niet allemaal goed te doen. En perfect te doen bij je debuut of je schrijft om ook beter te kunnen schrijven.
Maar zeg jij nu dat je het gevoel hebt dat jouw... Maar je verhalenbundel, maar ik wil het even over half leven hebben, dat je daar dan, als je daar nu naar terugkijkt, al niet dingen zijn dat je niet tevreden over bent. Hoor ik jou dat nu zeggen?
Ja. Maar ik denk dat dat ook gewoon eerlijk is. Omdat... ik wilde heel veel, heel snel. En nu denk ik van, ja, maar het is toch zo leuk om jezelf steeds heruit te vinden. En er zijn nu al dingen die ik anders zou doen een half leven. En ik vind dat gewoon een teken van groei. En ook realiteitszin. Ik vind niets erger dan een kunstenaar die doet alsof hij het warme water uitvindt. Want alles wat we doen is al gedaan. Alles wat we schrijven is al geschreven. En dat is fijn, die zoektocht naar die volmaaktheid.
Grappig.
Maar wacht, wat is er zo grappig aan?
Ja, het is grappig dat je bent zo... Je bent wel heel voorzichtig. Ja, niet, wat ben je? Ik weet niet, bescheiden of zo? Ik weet niet goed dat ik moet zeggen.
Ik weet niet of het bescheidenheid is. Ik ben ook gewoon...
Toomloos arrogant.
Nee, ik ben ook gewoon in alle eerlijkheid door het slijk gehaald. Hè? Door een aantal recensenten.
Ah, echt meer?
Ja.
Maar dat heb ik gemist. Ik lees geen recensenten.
Ja, maar iedereen heeft het gevoel alsof mijn boek een groot succes is geweest. Wat het misschien was in Vlaanderen. Maar ik heb zeker niet... Ik ben heel hard aangepakt.
En waarom ben je hard aangepakt?
Dat moet je aan hun vragen. Dat is een heel lang verhaal. Dat is ook niet mijn verhaal om te vertellen, want ik heb zoiets van... Ik heb mijn boek geschreven en zij schrijven voor hun publiek. En wat zij schrijven zegt eigenlijk niets over wat ik heb gedaan. Maar soms kan ik wel een recensie lezen en denk, oh, dat is een eerlijke recensie waar ik dingen uit kan leren. En dat vind ik heel fijn. En dat is ook wel dat zijn ook wel de recensies die het hardst aankomen. Maar we moeten ook niet vergeten dat dat mensen zijn die voor hun werk lezen. En voor mij is het ook, als een boek mij raakt, raakt een boek mij, dan vind ik het een goed boek. En in dat opzicht heb ik veel mensen kunnen raken. En zijn er veel mensen die mijn boek hebben gelezen. En ik krijg nog altijd, en dat is al een jaar oud, dat is heel oud in een tijd waarin heel veel dingen verschijnen. Nog steeds mensen die mij sturen, die mij complimenteren, die zeggen dat een boek is dat hen bijblijft. En dat is wat ik graag wilde bereiken. Maar mijn ego die wil graag sterretjes in kranten en zo. En dat heb ik niet gekregen. Dus er staan heel veel quotes op het boek bijvoorbeeld. Van recensies, ja, op de tweede druk.
Ja, dus ik heb een eerste druk.
Daar. Van mensen die heel positief waren. Dat is natuurlijk ook weer goed geselecteerd. Hè. Maar aan de andere kant... die 4 sterren of die 5 sterren in een krant heb ik niet gekregen. En er waren ook recensies die bijvoorbeeld heel positief waren. En dan 3,5 ster... En een vriendin van mij vergeleek het met komen eten. Dat mensen zeggen, heerlijk, ik heb lekker gegeten. Het was de mooiste dag van mijn leven. 6 op 10. omdat ze elkaar punten moeten geven. Dus ik had ook zoiets van, oh, die 4 sterren zouden zo mooi zijn om daarmee uit te pakken. Maar ik ben ook blij dat dat gebeurd is, omdat ik kan nu schrijven wat ik wil... En ik heb geen goedkeuring nodig. En moest dat wel gebeurd zijn, dan zou ik mij echt... dan zou ik daar heel veel waarde aan gehecht hebben. En dan zou ik denken van, ja, ik moet het goed doen en ik moet dit schrijven. En nu ben ik weer vrij, want ik heb het ergste meegemaakt.
En is er al een volgende schrijfproject? Ben je al met iets bezig of...
Ik ben bezig met een theatervoorstelling die gebaseerd is op half leven, waarin alle gerechten ook geproefd mogen worden. Dus dat is tegelijk eten en kijken. En het is complementair aan het boek, dus het is niet copy-paste. Mm-hmm. En daarnaast is er inderdaad een boek waar ik nu aan werk. Maar ik heb nog niets geschreven, hè. Het is gewoon nu nog in mijn hoofd.
Je werkt eraan in je hoofd. Oké, goed. Heel benieuwd. Wat ben je nu aan het lezen? Dat wil ik nog wel weten. Als je voor het slapen gaat.
Zo zie je alles van Donald Niedekker. Ik hoop dat ik zijn naam niet verkeerd zeg.
Is dat een boek van die ene die... Wacht, wat doet die? Die zo...
maquettes maakt en potloden slijpt bij de IKEA.
Ik heb dat net... echt, ik zweer het u, vorige week uit de bibliotheek gehaald. Dat ligt bovenaan mijn stapeltje. Okay. Jij bent aan het lezen.
Ja, maar we zeiden al dat we soulmates zijn.
We hadden na 1 minuut voor het gesprek, en we zeiden, we zijn soulmates, zo hard soulmates. Waar?
Ja, we drinken dezelfde thee.
We drinken dezelfde thee en zo. Het is echt fenomenaal. Jeroen Brouwers, oh, het is echt fantastisch. Enkel mijn Arabisch is nog niet zo wel.
Maar mijne ook niet.
We werken niet zwaar, eigenlijk. Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek.
Sorry, ik weet het niet meer.
Mijn eerste boek is Het jaar van de olifant van Leila Abu Zaid.
Ja, tweede boek.
Een klein detail van Adania Shibli.
Ja, het Palestina boek. En het derde boek.
Bezonken rood van Jeroen Brouwers.
Wat staat hierin? Hier staat €8 en dan staat er Marcel in of zo. Heb je dat ook tweedehands gekocht, denk ik? Kan het?
Nee, Marcel is mijn vader.
Marcel is jouw vader?
Nee, grapje.
Dat is ook... Ik dacht echt van ja, en dan ze van wacht, daar klopt iets niet aan. Okay, no further questions. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes. Heel benieuwd wat er komt na half lieve. Dames en heren, Aya Sabi.
Merci. Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Aya Sabi live in boekhandel De Slechte in Antwerpen. Waarna iedereen die er was nog even op audiëntie ging bij Aya Sabi. Iedereen ging echt elk om beurt zo op een stoeltje bij haar zitten om een handtekening te vragen in haar boek. En even te babbelen. Iedereen was dol op haar, inclusief de interviewer. Naar het schijnt. Van deze podcast zijn geregeld spullen te koop op wimoosterlink.be. Als je iets koopt, help je de podcast overleven. En je bent ook welkom op een live-opname voor publiek van de podcast, waar je bijna altijd ook een auteur kan ontmoeten. Je vindt de plaatsen en momenten op de website wimoosterlink.be. En ik kondig ze aan in de nieuwsbrief 3 dingen. Als je je daarop abonneert, het is gratis, dan krijg je als eerste de info. Geef je mailadres door opnieuw op wimoosterlink.be. Wil je nog 1 ding doen voor mij? Laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers weten dat ze zeker eens naar deze aflevering met Aya Sabi moeten luisteren. 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.